Goede vrijdag, 7:30. Dominee El Kruimer uit Ede. Zondag eerste paasdag, 9:30. Proponent D.A. Burggraaf uit Arkel. 7:30. Dominee J. Termate uit Kesteren. Maandag tweede paasdag, 9:30. Dominee A. van de Wind. Dit is een gezamenlijke dienst in de kerk van Bruchem, waarin 4 gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Voorbeden, zieken mevrouw J.M. van Aalst van de Vliet, claimant 11, is weer opgenomen in het ziekenhuis. Vacature diaken, de kerkraad heeft in de vergadering van 25 maart voor de vacature van diaken de volgende dubbeltal opgesteld in alfabetische volgorde: de heer A. Kriekaart, Jellemijnse Kade 9b en de heer G.A. van Maren, Uilkerweg 17 in Zalichem. We willen de genoemde broeders in onze voorbeden gedenken. Stemgerechtigde leden worden uitgenodigd voor de stembusverkiezing op DV zaterdag 10 april van 7:30 tot 8:00 in de kerk. De heer C.M. van Heikop, lijnzoek 23, mocht weer veilig terugkeren van het hulpgoederentransport naar Griekenland. We bidden voor het werk van de evangelisatiecommissie, als binnenkort het Elisabeth magazine zal worden verspreid. Mededeling. Op zaterdag 3 april is er een paasuitzending van muziek ter bemoediging vanuit Bruchem, aanvang 7:00. Stille weekbijeenkomsten morgenavond en woensdagavond is er een bijeenkomst. Aanvang 7:30. De uitzending is vanuit Bruchem. Van harte aanbevolen. Een programma kunt u downloaden van de website. Paasviering zondagschool. Op eerste paasdag is er om 14:00 de online paasviering van de zondagschool vanuit de kerk in Bruchem. Zingen. Een aantal gemeenteleden zal zingen. Alle overige mensen in de kerk worden nadrukkelijk verzocht niet mee te zingen. Meeneur je mag wel. Collecten. Eerste collecte is voor de diaconie. Tweede collecte voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan opgesteld bij de uitgang. De luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang is uit Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe. Zegen.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. We willen vanmorgen nadenken over de weerstand die de goede herder ondervond. En daarom willen we zingen, of neuriën, meezingen, meebeleiden. Psalm 109, het eerste vers. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. De boze die bedrog durft plegen, staat wars van deugd mij bitter tegen. Dat is het eerste vers van Psalm 109. Ik wil ook deze morgen luisteren naar de geboden van onze God. En aansluitend zingen het vijfde vers van Psalm 2. De goede herder die zijn geld moet werpen bij de pottenbakker. En dat zingen we dan ook. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet. Of sla ze aan gruis als pottenbakkers vaten. Dat is het vijfde vers van Psalm 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, uw God, u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte deze woorden aldus samen. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Het is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult de naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en heilige Heere in de hemel op deze uw dag, mogen we als gemeente samenkomen in dit huis van gebed, of zijn we misschien thuis verbonden met de gemeente middels de livestream, en mogen we luisteren naar de verkondiging van het woord, naar het spreken vanuit de schriften, wat toch niet minder is dan een goddelijke sprake. U schakelt mensen in, u gebruikt de menselijke stem om het evangelie te verkondigen. Maar het zijn toch uiteindelijk uw woorden die u tot ons richt, waarmee u uw trouwe zorg tot op de dag van vandaag doet blijken. Want Heere, dat u trouw bent, dat wijst u in de lijn van de geslachten, dat bewijst u vanuit de schriften. Heere, van generatie op generatie gaat u door met dat evangelie ook door te geven, zondaren bij de hand te nemen. En wat is uw geduld groot geweest met het volk van Israël? En wat is uw geduld groot tot op de dag van vandaag, als we terugblikken op de week die weer voorbij gegaan is? Hebben wij geleefd dat we de toets van uw wet kunnen doorstaan? Hebben we u de eerste plaats toegekend in ons leven en was het het voortdurende gebed, spreek Heere, opdat uw knecht, uw dienstmaagd hoort? Heere, dan moeten we ook vandaag beschaamd het hoofd buigen. Want het was vaak eigen belang en eigen eer en eigen bezig zijn. En ja, de dienst van u, ze heeft wel een plaats in ons leven en u hebt een plaats in ons leven. Maar het is vaak niet die centrale plaats. En daarin schieten we zo tekort en doen we u oneer aan en is het zonde tegen u. En desondanks stonden vanmorgen de deuren weer van uw huis open. En is alles weer gereed opdat deze dienst zijn voortgang mag hebben. Opdat er gewezen mag worden op die ene grote herder, Jezus Christus. Die naar deze wereld gekomen is. Niet om eens kennis te nemen van hoe het op deze aarde er aan toe gaat. Ja, dat weet u, dat wist u. Maar om te lijden en te sterven. Heer, wat een immense prijs hebt u willen betalen om zondaren met u te verzoenen. En Heer, geef dan ook dat niemand van ons aan dat offer voorbij gaat. Dat we het wel weten, dat we ervan horen, dat de geschiedenissen ons bekend zijn. Maar uiteindelijk hebben we nog het roer van ons levensschip zelf in handen. Heer, bewaar dan voor. En daarom is het ons gebed vanmorgen dat u met uw Heilige Geest bij ons bent en ons aanraakt. Opdat we niet verder kunnen of weer opnieuw gebracht worden bij het kind van de kribbe, de man van smarten, de opgestane levensvorst. En daarom, Heere, wees met woord en geest bij ons en maak deze dienst tot een goede dienst. Goed, omdat uw naam de eer ontvangen. Omdat er vreugde is in de hemel over zondaren die zich tot u wenden. Omdat uw lof ook vanmorgen bezongen worden. Heere, laat daartoe deze dienst strekken tot uitbreiding van uw koninkrijk, verheerlijking van uw naam en tot afbreuk van het rijk van de duisternis. En alle die een taak hebben vanmorgen, wees nabij op dat alles met orde en eerbied mag verlopen. Zo leggen we deze dienst in uw hand. Hoor zo ons gebed en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We willen het woord van God openen, zoals u al hoorde bij de afkondigingen. Het Bijbelboek Zacharia, het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En ik weet niet of u zo de profeet zou kunnen duiden. Waar zitten we dan ongeveer in de tijd? Haggai, Zacharia, die twee moet je altijd maar bij elkaar houden. En die leefde net na de terugkeer uit ballingschap. Moet je voorstellen, als ze terugkomen uit ballingschap, de tempel verwoest, de hele stad in puin. Jaren is er niet gebouwd en gewerkt. En ja, dan is je eerste zorg, heb je brood op de plank? Heb je een dak boven je hoofd? Dus dat huis van de Heere, dat schiet er allemaal een beetje bij in. Ze bouwen een ark, ze bouwen een altaar. En ze offeren, nou dat is zo'n beetje het enige wat ze doen. En de rest, ze laten het zitten bij wat het is. Geen doorkomen aan. En dan zijn het Zacharia en Haggai, die weten het volk te enthousiasmeren. Ga bouwen. En dan gebruiken ze geweldig mooie profetieën. Dat zijn de eerste hoofdstukken van Zacharia. Maar hebben ze nou hun les geleerd, hè, na 70 jaar ballingschap? En dan kom je er gaandeweg dat bijbellezen achter. Nee, de rijke die buit nog steeds de armen uit. En Joodse volksgenoten die worden als slaven verkocht. En heidense vrouwen nemen hun intrek. En de geboden van de Heere worden genegeerd. En dan moet Zacharia vertellen, tussen God en jullie zal het spaak lopen. God die als een herder het volk verzorgt. En jullie als de schapen zijner weide, daar loopt het stuk mee. En dat moet Zacharia niet alleen met woorden doen, maar dat moet hij ook letterlijk doen. Dus Zacharia krijgt de opdracht, en ik vertel het al een klein beetje, want het is geen gemakkelijk hoofdstuk. Hij krijgt de opdracht, Zacharia wordt herder. En dat gaat hij doen. Dus hij meldt zich bij de oudste, de eigenaren van de schaapskudde. Ik wil herder worden. Nou ja, is best. Maar het zijn wel slachtschapen. Ga je daar heel zorgvuldig mee om? Ah, die beesten gaan toch voor de slacht. En of ze nou een poot missen of een ontstoken oor hebben, wat kan het je schelen? Hè? Dus je voelt al, als je vergeleken wordt met een slachtschaap, nou dat is dus het volk van Israël. Ze maken zich rijp voor de slacht. En de leidslieden die er zijn, de herders, ze geven er geen fluit voor. En Zacharia, nou moet jij een goede herder worden. En dat gaat hij doen. dan neemt hij twee stokken. Want je hebt een stok en een staf nodig als herder. Dat is je gereedschap. En hij wijdt die kudde, maar je kunt wel raden, dat gaat mis. En in de kortste tijd ligt Zachariah overhoop met de andere herders. Drie nemen er al ontslag. En op een gegeven moment zegt Zachariah ook, ja, als het zo moet, dan stop ik ermee. En hij breekt een stok door. En dan gaat er bij sommige mensen een beetje een belletje rinkelen. Hey, dit is niet een boze herder die ik nu hoor, maar dit is een profeet die spreekt. En dan vraagt Zachariah aan die oudste jongens, ik stop ermee. Ik heb een maand voor jullie gewerkt, wat is mijn loon? Ja, en dan praten ze even met elkaar en dan geven ze hem 30 zilverlingen. 30 zilverlingen. Dat kennen we. En wat doet hij dan? Stopt hij die in zijn portemonnee? Of is hij zo boos van dat geld dat hij het in de sloot gooit? Nee, hij moet het van de Heere God geven aan de pottenbakker. En die zal ermee doen wat goed is. En dan breekt Zacharias een tweede stok. Heb een klein beetje de achtergrond, hè? Nou, dat gaan we dus lezen. Zachariah 11 vanaf vers 4. Nog één ding vooraf. Er staat regelmatig ik en mijn en dan staat het met een hoofdletter. Ja, het gaat om Zachariah. Maar als je heel goed naar Zachariah kijkt, ja, dan voelen wij allemaal wel aan. Het is eigenlijk de Heer Jezus waar het over gaat. En vandaar dat ze het ook met een hoofdletter geschreven hebben. Zachariah 11, vanaf vers 4, en daar krijgt hij dus de opdracht om herder te worden. Zo zegt de Heere, mijn God, wijd die slachtschapen. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben. En hun herders sparen hen niet, voorzeker. Ik zal de inwoners van het land niet meer sparen, spreekt de Heere. Zie, ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naast en in de hand van zijn koning. Ze zullen dit land te gronden richten en ik zal hen uit hun hand niet redden. Daarom weide ik de slachtschapen, omdat ze ellendige schapen zijn. Ik nam voor mezelf twee stokken. De ene noemde ik lieflijkheid en de andere samenbinding. En ik weide de schapen. Ik roeide binnen één maand drie herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen en ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik, ik zal u niet meer weiden. Laat sterven wat sterft, laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden. En laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. En daarop nam ik ook mijn stok lieflijkheid en ik brak hem stuk. Om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken. En zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere was. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Toen hebben ze mijn loon afgewogen. 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. En daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbinding, stuk. Om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. Wanneer is die vervuld? Want u herkent bepaalde dingen. U weet, ja, dat is met het lijden en sterven van de Heer Jezus in vervulling gegaan. Zullen we die paar versen ook lezen? Dat is Matteüs 26. Matteüs 26, vers 14. Ik zou zeggen, pak het er maar even bij. Matteüs 26, vers 14. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en hij zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilveren penningen toe. En dan sla ik nog een hoofdstukje over, Matteüs 27, vanaf vers 3. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan? U moet me zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. En daarom wordt die akker op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ik zeg er maar gelijk bij en Zacharia, want nu komt het citaat uit Zacharia. En zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die ze geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover de schriftlezing op deze laatste Lijdenszondag. We willen met elkaar nadenken over Zacharia 11. En dan lezen we namelijk in het 12e vers dat Zacharia tegen die oudste zegt, nou, geef mij mijn loon maar. Wat? Geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Eigenlijk stelt hij de vraag, zeg maar wat ik waard ben. En dat is de vraag die we vanmorgen ook stellen aan onszelf. Wat is de goede herder ons, mij, waard? Wat is de goede herder mij waard? Maar voordat we dat overdenken, u het woord verkondigen, willen we met elkaar zingen de herderspsalm. Psalm 23, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. Dat is het eerste vers. En het tweede vers, uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Dat is het eerste en tweede vers van Psalm 23. Gemeente, we willen dus vanmorgen stilstaan bij Zacharia 11, 12e vers. Waar Zacharia tegen die oudsten, de eigenaren van de kudde, zegt: nou ja, ik heb een maand voor jullie gewerkt. Ik stop ermee. Geef me maar wat je me waard vindt. En dan komen ze uiteindelijk uit bij 30 zilverstukken. En de vraag die we onszelf stellen is: wat is de goede herder ons, mij, waard? Kijk, op zo'n manier denken over iemand, van ja, wat is een persoon waard? Kijk, wat is iets waard, iets wat je gaat kopen? Op marktplaats of in een winkel, ja, dat kun je natuurlijk naar waarde aangeven, een x-aantal euro's. Hoewel, met personen hebben we dat toch ook wel. Al klus je gewoon wat ergens bij, je krijgt er euro's voor. Je krijgt daar een salaris voor, zoals we dat zeggen. En dat salaris is, nou ja, meestal toch wel afhankelijk van opleiding, verantwoordelijkheid, schaarste en vul nog maar wat dingen in. Dus ja, een herder, daar gaat het nu om, hè? Wat is een herder waard? Wat is een beetje een gebruikelijk loon voor een herder? Heel veel kennis heb je er denk ik niet voor nodig. Je moet een beetje stressbestendig, misschien moet ook klimaatbestendig zijn. De koude van de nacht en de hitte van de dag. En ja, aardig met dieren om kunnen gaan. Wat is nou een loon van een herder? Ja? Een goede herder. En dan een goede herder die, toen u het moeilijk had, toen sprong die voor u in de bres. Toen u dreigde weg te zinken, ten onder te gaan, toen greep hij uw rechterhand. En toen u veroordeeld werd, ging hij in uw plaats staan. Wat is een herder waard? Die goede herder. Je kunt dat vergelijken, ik ben altijd een beetje voorzichtig met vergelijkingen. Met die brandweerman, hè? Ja, het zijn vaak vrijwilligers, toch? Onkostenvergoeding, ja, maar die brandweerman, die toen mijn dochtertje uit het water haalde. Die brandweerman, toen ik boven in dat brandende huis, die boerderij. Ja, ik zou niet weten hoe ik dat in euro's moet uitdrukken. Je hoort dat, hè, dat zullen we straks ook nog zingen met elkaar, Psalm 116. Wat zal ik God vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewezen heeft? Daar zit iets in van een heilige verlegenheid, hè? Hij die mijn rechterhand wou vatten, zal al mijn liefde waardig schatten. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En je hoort die psalmdichters als het ware ermee worstelen. Moet ik dat in euro's uitdrukken? Moet ik dat in penningen betalen? Al mijn liefde, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is als het ware de heilige verwondering, de heilige schroom, verlegenheid. Daar kan ik niet met 30 zilverlingen. Nou, dat is de vraag nou voor morgen, voor ons. Kunnen wij de waarde van die herder nog in geld uitdrukken? Mijn zondagmorgen, tuurlijk, die geef ik aan hem. En ik maak mijn bijdrage over aan de kerk, hoor, ze komen niks tekort. Is dat het gedeelte? Of zit er bij ons ook iets van Petrus? Ja, maar heren, waar moeten wij anders heen gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. U bent de goede herder. Zullen we eens even met deze achtergrondinformatie dit hoofdstuk lezen. Het gaat over Zacharia. Maar u merkte eigenlijk al tijdens het lezen, vandaar dat ik ook al iets verteld heb van de achtergrond. Ja, het is eigenlijk het leven van de Heer Jezus. Zacharia, die moet hier met, niet alleen met woorden, maar juist met daden uitbeelden. Het zal spaak lopen tussen God en zijn gemeente. Hebben ze het geleerd van de ballingschap? Nee, slachtschapen zijn het. Israël, ze maakt zich rijp voor de ondergang. En de leidslieden die ze nu hebben, het interesseert ze niks. Eigen belang, eigen roem, eigen eer. En straks, als ik de grote herder zal sturen, zegt de Heere God, dan zal die in de klins komen met de andere leidslieden. Het zal misgaan. En Zacharia, dat moet jij uitbeelden. Dus Zacharia wordt herder. En dat lezen we in vers 4. Ik zou zeggen, houd het Bijbeltje er gewoon maar bij. Zacharia hoofdstuk 11. Zo zegt de Heere mijn God, wijd die slachtschapen. Het is een bevel tegen Zacharia. Trek maar een herdersmantel aan. En die slachtschapen, meld je maar aan bij de eigenaren. En zeg dat je herder wil zijn. Doe dat. En het zal je niet goed begaan. Dat zeg ik er alvast bij. Ga naar die slachtschapen. Gemeente van Kerkwijk. Slachtschapen. Het is geen mooie vergelijking, hè? Als hij daarmee vergeleken wordt. Dieren die zich rijp maken voor de ondergang. Die geslacht worden. En toch wordt het volk van Israël daarmee vergeleken. En Zacharia die wordt daar herder. En het staat er ook bij hoe er in die dagen naartoe gingen kopers. Nou, die doden hen, die voelen zich niet schuldig. Verkopers, dat zijn nog vrome mensen ook. Ja, geloofd zij de Heer, want ik ben nog rijk geworden. En de herders, ik zei het al, het interesseert ze niks. Ze sparen hen niet. Nou, Zacharia, dat worden je collega's. Daar moet je gaan werken. Voorzeker, want zo is het ook met het volk van Israël. De inwoners van het land. Ik zal ze niet meer sparen, zegt de Heere. Ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naast, in de hand van zijn koning. Ze zullen dit land te gronden richten en ik zal hen uit hun hand niet redden. Klinkt niet mooi, hè? Dat zijn geen mooie woorden, we gaan dat niet woordje voor woordje langs, maar u voelt de dreiging er wel achter. Dat moet jij nou uitbeelden, Zacharia. Jij wordt herder van mijn volk Israël, van die slachtschapen, letterlijk. Nou, kijk maar eens hoe het je vergaat. Daarom weide ik de slachtschapen, omdat ze ellendige schapen zijn. Daar merk je iets in. Zacharia heeft nog te doen ook met die dieren. Wat een ellendige beest. Wat een triest lot. Ik zal er het beste van maken. Ik zal ze zo goed mogelijk weiden. En wat heb je dan nodig als herder? Nou, ik gaf het al aan, herdersgereedschap. Nou, veel is dat ook niet. Een stok en een staf, hè? We hebben ervan gezongen. Uw stok en uw staf geleiden mij, want die hebben een herder nodig. Maar dan moet je hem natuurlijk wel herkennen als je een stok hebt. Want ja, ze lijken natuurlijk allemaal op elkaar. Die andere herders hebben ook een stok en een staf. En als je die dan tegen een rots zet of tegen een boom, omdat je wat drinkt. Ja, dan moet je even laten je eigen stok weer terugvinden. Dus je kunt er een kerf op zetten. Of je initialen. Dit ben ik. Die stok is van mij. Je kunt er ook een naam op schrijven. En dat doet Zacharia. Ik nam voor mezelf twee stokken. De ene noemde ik lieflijkheid. En de andere samenbinding. En met die stokken weide ik de kudde. Ik zou zeggen, zeker ook voor de kinderen, als hij nou straks thuis komt, wat stond er op die twee stokken? Nou, probeer dat te onthouden. En even voor de ouderen, wij allemaal, hè, kerkenraad. Ik vind dat hele mooie namen. Ja, die vond Zacharia wel aardig. Nee. Als ik later die andere herder ziet met een hoofdletter. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat stond er op zijn ene stok. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens. Samenbinding. Stond op de andere stok. Ik weet niet welke stokken u in de hand heeft. Ik zeg dit even bewust. Wij hadden afgelopen week kerkenraad. Ik zit bij ons in Ridderkerk Drievliet, wijk 6, in de kerkenraad. Nou ja, dan komen er allerlei praktische zaken natuurlijk aan de orde. Hoe doen we het met zingen? Mogen er al meer mensen uitgenodigd worden? En nou, wat zaken uit het pastoraat enzovoorts. Soms ook hele lastige vragen. Dat zal ongetwijfeld hier in Bruchem Kerkwijk ook spelen. Hoe ga je daarmee om? En dan realiseer ik me toch telkens weer, en laten we dat met elkaar ook bewust zijn. Twee stokken. Lieflijkheid en samenbinding. Het gaat om bewogenheid voor die ander en elkaar vasthouden. En vandaag de dag, dat zal ongetwijfeld hier Kerkwijk niet voorbij gaan, net zo goed als dat Ridderkerk niet voorbij gaat. Nou, als een predikant niet aanstaat of er gebeuren dingen in een gemeente, dat is, nou ja, ik zou het liever anders willen, nou, dan kom ik niet. Dan ga ik naar een andere gemeente toe, hè. En in Ridderkerk heb je nogal wat keuze ook, helaas. Heb je een andere stok in je hand? Op het kerkelijk erf, triest genoeg, zijn er heel veel discussies over hele wezenlijke zaken soms ook. En dan schrijven we nog wel eens op onze stok de waarheid. En als je de kerkgeschiedenis naloopt, dan stond er nog wel eens op de zuivere waarheid. Nou, als je die stok in je hand hebt, dan gebeuren er nogal een hoop brokken. Dat heeft heel wat kerkscheuringen teweeg gebracht. Maar ook als je op je stok schrijft, mijn inzicht of eigen belang of ik vind, kun je er ook allemaal op schrijven. Je kunt er alles op kerven. Dan gaat dat ook niet goed, hoor. De grote herder der schapen, Jezus Christus, die had twee stokken. Lieflijkheid en samenbinding. Zijn bewogenheid. Zijn zorgzaamheid voor het geheel van de kudde. Opdat de kleintjes, de kreupelen, de gehandicapten, dat ze niet af zouden wijken, af zouden vallen. Hij wilde ze allemaal vasthouden. De tollenaren en de fariseer, de rijken en de armen. En laat dat de bewogenheid van ons allemaal zijn. Hè? Ook al gaan er misschien dingen soms anders dan dat we willen en dat het ons belang is. En wij zagen dat in de eigen gemeente en dan zal ik stoppen met voorbeelden. Ja, als we gaan zingen, kom ik niet meer in de kerk. Als er meer mensen dan 30 zijn, dan zie je mij niet meer. Welke stok hebben we in de hand? Natuurlijk, het is allemaal niet zo makkelijk vandaag. Lieflijkheid en samenbinding. En op die wijze wijde Zacharia de kudde. Het viel hem overigens niet mee, want dan lees ik al in vers 8. Ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Heel kort gezegd, we weten niet exact wat hier staat. Uitroeien, dat klinkt zo cru. Hij raakt in de klins. Die andere herders mogen hem niet. En hij mag die andere herders niet. En blijkbaar hebben er al wat herders ontslag genomen, hoe dan ook. Maar Zacharia, die geeft er ook de brui aan. Zo kan ik niet werken. En dan zegt Zacharia, toen zei ik, ik zal u niet meer wijden. Laat sterven wat sterft, laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid worden. En laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Ze zien het maar. Ik stop ermee. De maat is vol, hè? Dat horen we. Zijn dit nou woorden van, ja, van Zacharia, ja. Maar zijn dit woorden van de Heer Jezus? Is het bij de Heer Jezus ook zo dat u op een gegeven moment, nou hoeft het niet meer. Ze kiezen voor het kwade, laat ze maar doorgaan in het kwade. Ja, ja. Ik vind dat zelf iets heel aangrijpends. Wat hier staat, wij zeggen wel eens, de Heere Jezus die heeft een oneindig geduld. En dat is niet waar. Ja, het is, ja, ik weet niet wat triest genoeg, nee, dat mag ik niet zeggen, maar nee, het geduld kan opraken, ja. En dat vind ik ook voor mezelf, maar ook u, hè, zoals we hier zitten of thuis via de livestream. Er zit een grens aan. Als wij willens en wetens het werk van de Heere negeren, dat hij klopt aan de deur van ons hart en je houdt hem dicht. Je gaat eraan voorbij. Je hebt het namelijk gehad toen de Heer Jezus zijn gelijkenissen vertelde, moet je eens nagaan, hè. Zegenen deed hij zijn werk. Zieken werden opgericht, zelfs demonen werden uitgedreven. En wat is de reactie? Duivelswerk. Dat doet hij niet uit goddelijke kracht. Dat is het werk van Beelzebul. En dan is de maat vol. Als u ongerechtigheid doet, ga door met die ongerechtigheid. Die vuil is dat hij nog vuiler worden. En de Heer Jezus die gaat spreken in gelijkenissen, opdat ze het horen en niet verstaan. Opdat ze het zien en niet opmerken. Er zit een grens aan. Dat geeft ook voor ons de, nou, laat ik het anders zeggen, het is niet vrijblijvend vanmorgen. Hij klopt op de deur van ons hart. Doe open. Ik wil avondmaal met u houden. Ik wil intrek nemen. Nou, het komt nog even niet uit. Misschien volgende week. Pasen, week erop. Maar nu nog even niet. Kijk, op die manier zeggen we dat niet. Maar dan kunnen we wel door onze handelswijze laten blijken. Het is de vraag of de Heer volgende week klopt. Of hij het nog doet. Tot dusver hebben we de trouw van de Heer tot op de dag van vandaag mogen ervaren. Maar het is wel begrensd. En dan geeft dit vers als het ware even invulling aan. Daarop nam ik mijn stok, lieflijkheid, ik brak hem stuk. Om zo mijn verbond te verbreken met al die volken. En dan zijn er mensen die zien, ja, het is toch eigenlijk wonderlijk. Kijk, Zachariah, die moest ook in zijn levensonderhoud voorzien. Dat was in die dagen natuurlijk anders dan dat een predikant onderhouden wordt door een gemeente. Dus Zachariah, die moet in zijn levensonderhoud voorzien. En dat hij herder werd, ja, je moet toch wat, het is geen moeilijk beroep. En natuurlijk, dat kan Zachariah ook. Maar als hij dan die stok doorbreekt en hij staat er weer bij die oudsten en hij zegt, geef mij mijn loon. Dan zijn er mensen die, hé, maar dit is geen boze herder die nu aan het spreken is. Iemand die met de vuist op tafel zijn ontslag neemt. Nee, ze hebben erkend dat het een woord van de Heer was. Dit is een profetisch woord. Dit zal straks in vervulling gaan. Echt in vervulling gaan. En Zachariah die staat er bij die oudste. Want ik had tegen hen gezegd, vers 12. Als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Ik heb een maand gewerkt. Hè? Ik neem zelf ontslag nu. Ik stop ermee. Zeg maar wat ik waard ben. Wat heb u voor me over gehad? En in gedachten, want heel uitgebreid staat het hier niet. Toen hebben ze zijn loon afgewogen. Misschien hebben ze nog eventjes met elkaar gebrainstormd. Hè? Van nou, wat zullen we hem geven? Ja, hij neemt zelf ontslag. Laat hij met lege handen weggaan. Heeft er misschien wel één gezegd. En dan nou zullen we 50 zilverlingen. Nou, laat me middelen. 30. Toen hebben ze 30 zilverlingen gegeven. Misschien een rare vraag of een moeilijke vraag. Is dit veel? Is dit weinig? Want in het vers erop, als hij dat geld aan de pottenbakker moet geven, dan staat er in vers 13 een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Ik moet u eerlijk het antwoord schuldig blijven. De verklaarders weten het niet. Dus ja, ik weet het daarom ook niet. Er zijn echt verklaarders die zeggen het is een schijntje. Anderen zeggen, ik meen dat de studiebijbel bij de herziene statenvertaling zegt zijn 4 maandsalarissen. Nou ja, dan zou het weer heel aardig, heel royaal zijn. Er zijn ook verklaarders die zeggen het is een hele goede, een goed salaris geweest. Maar weet u wat de essentie hiervan is? Want het gaat er niet om of het hoog of laag is. Ze willen Zachariah kwijt. Dat is het punt. Ze willen van hem af. Notabene, een goede herder die zegenend zijn werk doet, die zieken geneest, zelfs doden opricht, 2 stokken in de hand heeft, lieflijkheid en samenbinding. En zelfs die herder willen ze kwijt. Juist die herder willen ze kwijt. En daar hebben ze een bedrag voor over. En de vraag die naar ons komt is deze. Wat is die nou voor ons waard? U die al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand wou vatten toen ik wegzonk, toen ik ten onder ging, toen ik veroordeeld werd. Toen trad u voor mij in de plaats. Toen wilde u mijn schuld overnemen. Toen heb u mij gered van de dood. Ik, die gekneld lag in de banden van de dood, daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Maar ik riep de Heere aan. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Ja, want ik wil hem helemaal niet kwijt. Voor geen geld, voor geen goud. Is dat de houding? Want dat is de vraag die hierachter zit, hè? En misschien wat vreemd dat ik het zo zeg vanmorgen. Ik was dus afgelopen dagen met deze Bijbelgedeelte bezig, ter voorbereiding. Ik weet niet of een heel bekend hoofdstuk voor u is. Voor mezelf had ik er even bij, ja. Nou ja, van die 2 stokken, dat wist ik wel. En dat Zachariah dan zijn loon vraagt en dan krijgt hij 30 zilverstukken. En daar stopte het voor mij een klein beetje. Maar de geschiedenis gaat door. Want kijk, als u mij nu vraagt naar de vervulling, ja, dan kom ik bij Matthäus 26 uit. Hè? Judas Iscariot, een van de 12, ging naar de hoge priesters. Nou, wat wil u me geven? Zeg het eens. Ik zoek naar een mogelijkheid dat ik hem u overlever, maar ik wil er wel wat voor hebben. En dan zie je ook dat ze beraadslagen. Ja, en het is natuurlijk de ironie van de profetie. Komen ze precies uit op die 30 zilverstukken. Ook 30. Je zou bijna zeggen, met open ogen vervullen de schriftgeleerden de profetie. En dat is in zekere zin ook gebeurd. 30 zilverstukken. En Judas krijgt ze ter beschikking. Maar dan stopt de geschiedenis niet. Want wat moet Zacharia doen? Hij loopt daar bij wijze van spreken bij die oudste vandaan, de bezitters van de kudde. Stopt hij ze in zijn portemonnee? Nou kan ik hier voorlopig een aantal maanden van eten. Ik zal er zuinig mee zijn. Of is hij er zo boos over dat ze hem kwijt willen en hij gooit het maar ergens weg in een sloot of in een struik? Of... Nee, hij krijgt een opdracht. De Heere zei tegen mij, vers 13, werp dat de pottenbakker toe. Die zit in de tempel, hè? Nou ja, wat toen de tempel natuurlijk, er stond een altaar en er waren wat bijgebouwtjes, hè? Ze waren met die tempelherbouw bezig. Dus er werd alweer geofferd. Dan heb je natuurlijk potten, pannen, sprengbekkens en al dat soort gereedschap nodig. En die maakt de pottenbakker. Nou, ga naar de pottenbakker en werp dat geld de pottenbakker toe. Misschien ook weer een wat vreemde vraag, maar als ik zo dat woord gebruik, hè, pottenbakker. Nou ja, dat is toch iemand die met zo'n draaischijf, klei, leem, en dan heeft hij zo zijn handen er tegen en dan laat hij het draaien en dan maakt hij er een mooie pot van. Dat kan. Soms mislukt het, dan breekt hij. Ja, wat doe je er dan mee? Nou, een grote prullenbak die ergens in de hoek van de werkplaats hebt staan en dan gooi je dan dat gebroken aardewerk in, hè? Een pottenbakker die vaten maakt ter ere en ter onere. En wat zegt dan Jeremia? Dat is ook het mooie, dat is, hij maakt een verwijzing, zowel Zacharia als Jeremia. Dat Jeremia zegt, die pottenbakker, ja, als die vaten weer ten onere zijn, gebroken, stuk, dan wordt dat gruis, dat puin, dat wordt weer teruggegooid op het veld van de pottenbakker. Kijk, misschien mag ik het een klein beetje uitleggen. Wat is een pottenbakker? Nou ja, iemand die dus potten en pannen en ander gereedschap maakt. Maar hoe komt hij aan het materiaal? Nou ja, net buiten de stad heb je zo'n groeven, hè? Misschien een paar van die grotten, wat ingangen. En daar bikken ze zo een goede leemlaag uit. En soms dat ets, hè, wat ze kunnen gebruiken voor de metalen potten. Nou ja, dat wordt daar gewonnen. Het veld van de pottenbakker. Daar komt het gereedschap van, daar komt materiaal vandaan dat de pottenbakker kan gebruiken. Je zou kunnen zeggen, vergelijk het maar met de mergelgroeven in Limburg. Hè? Of nog verder naar het zuiden, de catacomben in Rome. Maar waar kun je die plaatsen ook voor gebruiken? Natuurlijk voor het afval. Hè? Als je dus, ja, potten die kapot gegaan zijn, dat gooi je dan ook maar daar weer terug. Maar ook om mensen te begraven. In die gangen, in die groeven. Een prachtige begraafplaats. Dus nou hebben we een beetje de link. De begraafplaats, de akker van de pottenbakker. Daar komt dus het materiaal vandaan. En dat wordt vervolgens weer gebruikt als een stortplaats. En als een begraafplaats voor de doden. En nou krijgt Zacharia dus de opdracht. Werp dat geld de pottenbakker toe. En dan zegt Jeremia zo mooi en Paulus neemt dat beeld over. Weet u wie nou eigenlijk de grote pottenbakker is? Hij die dit wereldgebeuren maakt ter ere en ter onere, dat is God zelf. De pottenbakker van het huis van de Heere. Dus de pottenbakker wordt met God zelf vergeleken. En wat doet Zacharia? Hij heeft dus die 30 zilverstukken. En nogmaals, hij gooit ze niet in boosheid in een sloot of in een struik of ten eigen gerieve dat hij ze in zijn portemonnee stopt. Hij moet dat geld de pottenbakker toegooien. Als ik een van u geld zou moeten geven, ik heb wat gekocht en nou ja, u krijgt nog geld van mij en ik bel bij u aan. En ik zeg, nou, hier heb ik 30 euro, alsjeblieft. Dan kunt u zeggen, nee, dat had niet gehoeven. Nee, sorry, ik hoef het niet, bedankt. En u maakt een afwerend gebaar en doet gauw de deur weer dicht. Ja, dan zit ik nog steeds met dat geld dat eigenlijk van u is. Maar als u de deur open doet en ik gooi het geld gauw de gang in en ik loop weg. Ja, of u het wil of niet, of leuk vindt of niet, dan moet u iets met dat geld doen. En dat is eigenlijk wat Zacharië hier doet. Hij gaat naar de pottenbakker toe, met eerbied gezegd, naar de Heere God. Hier hebben ze me mee afgescheept. Met 30 zilverstukken wilden ze me kwijt. Doet u wat het behaagt. En Zacharia, de Heer Jezus, die werpt het geld zijn vader toe. Doet u maar wat u met dat geld wil. En wat doen ze ermee? Nou ja, dan zie je die priesters, hè? Hoofdstuk 27. Tja, het is bloedgeld. Er zijn plotseling weer hele vrome mannen. Want dat mag er niet in de collecte zakken die er buiten staat. Ja, wat doen we nou, hè? Akker van de pottenbakker. En weer vervullen ze de profetieën. Onbegrijpelijk. Ja, nee, onbegrijpelijk. Zo moest het gaan. Dit is Gods leiding dat het zo gebeurd is. De woorden moesten vervuld worden. En ze kopen daarvan de akker van de pottenbakker. Waarom? Als begraafplaats van de vreemdeling. Hoort u de profetie inmiddels? Zacharia die het gezegd heeft. Nou, wat ben ik waard? Nou ja, we willen je graag kwijt. Dus hier, 30 zilverstukken. Allen die de Heer Jezus kwijt willen, die hem voor 30 zilverlingen, of dat nou veel of weinig is, dat gaat het even niet om, die hem daarmee afschepen. Weet je waar die terechtkomen straks? Op de akker van de pottenbakker. Dat is eigenlijk de profetie. Zij die de Heer Jezus kunnen missen. Nee, sterker nog, die hem kwijt willen. Weg ermee. Waar het bloed van de zoon onrein geacht wordt. Dan zal de vader zijn bestemming geven op de akker van de pottenbakker. Dan zullen de vreemdelingen liggen. Zij die niet als het ware tot het Jeruzalem, het echte Jeruzalem behoren. En dat is de straf die erop volgt. Dan heb je ook geen toekomst. Dan zal hij geen deel uitmaken van het volk van de Heere. En dan zal je uiteindelijk liggen op die akker van de vreemdelingen. Hoe weet ik dat? Nou, dat is juist het mooie als je vers 9 leest van Matteüs 27. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Als hij dat oppervlakkig leest, dan zou hij bijna zeggen, had hij eigenlijk moeten schrijven Zacharia. Want hij citeert die Zacharia, dat klopt, dat is waar. Maar die uitleg over de pottenbakker, ik zou zeggen, dat moet u maar eens zelf rustig lezen. Jeremia 18 en Jeremia 19. De pottenbakker die vaten ter ere maakt, maar alle die in opstand tegen hem komen, die zullen als geslagenen liggen op de akker van Tovel. Nou, dat heeft allemaal van die pottenbakker. Die zullen geen toekomst hebben. Die zullen ten onder gaan. En wat dat betreft, gemeente, is het in zekere zin een, ja, toch een sombere profetie. Zacharia die moet uitbeelden, het zal spaak lopen tussen de Heere God en zijn volk. Die slachtschapen maken zich rijp voor de ondergang, nog niet geleerd van de ballingschap. En weer is er allerlei verzet tegen de Heere. En zelfs als hij zijn herder zal sturen, dan zullen ze hem uiteindelijk kwijt willen. Ook al wijdt hij daar de kudde met liefelijkheid en samenbinding. Ze willen van hem af en ze hebben de 30 zilverstukken voor over. Maar alle die dat bedrag voor hem over hebben, ze zullen geen toekomst hebben. Ze zullen straks liggen op die akker van de pottenbakker. En in zekere zin, en dan lezen we ook dat Zacharia vervolgens een tweede stok breekt. Samenbinding. En daar klinkt iets van een oordeel dat over het verwerpen van de pottenbakker, het verwerpen van de herder, in besloten ligt. Dan zal er geen onderlinge band meer zijn. De liefde zal verkillen. De gemeente zal verbrokkelen. En het oordeel zal zich voltrekken. Kijk, als ik hier zou stoppen. Nou ja, dan heb u de preek zoals we het vanmorgen mochten horen. Het aangrijpende voorbeeld dat Zacharia stelt door zijn leefwijze, door daar herder te worden. Maar het is hoofdstuk 11, hè? Gelukkig. Zacharia is wel door gaan schrijven. En hij mag nog meer profiteren. En dat ga ik allemaal niet bespreken vanmorgen. En ik zou bijna zeggen, nou, lees dan wel dit. De laatste twee versen van hoofdstuk 14. Dat zijn ook de laatste twee versen van dit Bijbelboek. Dan mag diezelfde Zacharia, mag die als profeet nog verder kijken. Dus niet alleen als de Heer Jezus gekomen is, maar zelfs die periode daarna, als zelfs het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel en het koninkrijk van de grote pottenbakker gevestigd wordt. Hoe zal het dan zijn? Op die dag. Dan zal het op de bellen van de paarden staan, heilig voor de Heere. En voor de potten in het huis van de Heere, ze zullen zijn als de sprengbekkens van het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn. Zodat alle die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om de Heere te koken. Om erin te koken. Maar op die dag zal er geen Kanaaniet zijn. Die zullen liggen op de akker van de pottenbakker, om het zo te zeggen. Die zullen niet in dat huis gevonden worden. Maar zelfs op de potten en de pannen zal de lof van de Heere verkondigd worden. Kijk, ik nam dat voorbeeld van die brandweerman. Of het zou een van ons kunnen overkomen, hè, als je iemand redt, iemand reanimeert. Of ja, wat moet je die ander dan vergelden? Hè? Mijn redder, mijn helper. Wat. En dan gebeurt het wel eens dat er geen geldbedrag gegeven wordt, maar een lintje. Een onderscheiding. Ik vind dat zelf een heel mooi gebaar. Dan laat je niet zien van, of dan laat je eigenlijk zien, het is niet in euro's uit te drukken, dat je mijn leven gered hebt, dat je me bewaard hebt, dat je me geleid hebt, ingesprongen bent. Maar je krijgt een onderscheiding. Doen we dat in de kerk ook zo? Nee. Eigenlijk in de gemeente is het zo dat wanneer we, ja, wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden, wat Hij mij gedaan heeft. Weet u hoe we dat uiting geven? Als we de beker mogen opheffen. Als we gedenken dat het brood van de Heer verbroken wordt. En als we dan die beker zien, de beker van de dankzegging om zijn lof te verkondigen. Dan zien we het erop staan. Gij zijt duur gekocht. Kijk, dan is die ons ook alles waard. Amen. Laten we dat ook zingen of meeneurien. Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? En hoe doen we dat? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijd erkentenis aan. Dat is het zevende vers van Psalm 116. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, aan het einde van deze dienst mogen we tot u komen in het gebed. En hebben de woorden gezongen met mond of in onze gedachten. En mag het ook iets weergeven van hoe het met ons gesteld is. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Heilige verlegenheid. Wat kunnen we u terugdoen voor zoveel goeds u. Die een weg van lijden en sterven wilde gaan. In onze plaats. U die de straf wilde dragen, de schuld wilde uitdelgen. Terwijl u zegenend, liefdevol, samenbindend uw werk deed. Verkocht voor 30 zilverstukken. Heer, wat willen we u vaak kwijt in ons leven als u ons beperkingen oplegt. Als we dingen niet kunnen doen die ons hart ons ingeeft, die de zonde ons influistert. En ja, Heer, dan ervaren we juist die beperking. Maar om juist te ervaren dat u dat alles doet, ons ten goede. Opdat we het leven zouden hebben, het eeuwige leven. Opdat we bij het kelk des heils uw naam zouden vermelden. Roepen hem met blijd erkentenis aan. Heer, mag dat de zegen zijn van de verkondiging van het woord. Vanmorgen, de afgelopen lijdenstijd. Vanavond, Goede Vrijdag, Pasen. Heer, dan laat dat evangelie klinken. En dat uw Heilige Geest ook in de gemeente doorwerkt. Heer, dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Wij die mogen leven van uw genade. Heer, dan kan het voor een ander toch ook. En dat we het beseffen dat hoeveel wankelen er niet ten dode, hebben geen toekomst, omdat ze u niet kennen. Heren, dat we het door mogen geven, er is hoop, want Jezus Christus leeft. Heren, dat ook al het werk van de evangelisatiecommissie, maar van een ieder persoonlijk. Heren, dat dat gezegend mag worden, of het een raamposter is, of een Elisabeth magazine, of op welke wijze, ja heren, dat we zelf leesbare brieven zullen zijn om dat evangelie door te geven. En dat het ook van deze gemeente geldt. Dat er twee stokken zijn waarmee de gemeente geleid wordt, die de kerkenraad als het ware in handen heeft, maar die we ook als gemeentelid hanteren, lieflijkheid en samenbinding. Dat we niet de scherpslijpers zijn om de zuivere waarheid, hoe belangrijk het ook is, om dicht bij de herder te blijven. Maar dat er die onderlinge verbondenheid is. Het elkaar als broeders en zusters aanvaarden. Heer, wat schieten we in dit punt veel tekort? U die omzag naar tollenaren, zondaren, zelfs met hen at. Heer, we kunnen er gemakkelijk aan voorbij gaan. Bewaar ons ervoor, Heer. Ook wij hebben het nodig, die genade, die vergeving, die verzoening, Heer. Dat we het naspreken met een Petrus. Waar zullen wij anders heen gaan? Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Heer, zegen zo het woord, ook hier in de gemeente. Waar het ook klinkt, laat uw koninkrijk uitbreiden. Heer, het een woord, dat we dat ook voor de toekomst meenemen. U als de goede herder die ons leven leidt. David heeft het ook gezongen, al ging ik zelfs door het dal van de schaduw van de dood. Toch niet vrezen. Heer, de woorden zijn om een preekstoel gemakkelijker uit te spreken dan op een ziekbed beleden. En toch mogen we dat elkaar ook toewensen, toebidden. En ook de zieken onder ons, Heer, gedenk ze. Als nu met name genoemd zijn, mevrouw van Aalst. En ook de anderen die niet met name genoemd zijn. Misschien wat te kampen hebben met de problematiek rond corona. Heren, bevelen ze onder uw hoede en wees zelf die grote medicijnmeester. Heren, dat het werk in uw koninkrijk door mag gaan. We hebben het gehoord dat de kerkraad een dubbeltal heeft opgesteld voor diaken. Heren, geef in het alles wijsheid. Zoals de apostelen ook in biddend opzien, een keus hebben gemaakt. Zo wilt u ook op deze wijze die wij kennen de gemeente leiden. Iemand geroepen door u. Want als gemeente mogen we stemmen, maar het is toch uiteindelijk uw stem die je hier ook aanwijst. En mensen roept tot een bepaalde taak en die het ambt begeert. begeert toch voortreffelijk werk. Heere, leid het ten goede en zegen uw gemeente. Heere, mogen ook dank uitspreken met de heer Van Heikop, die veilig mocht terugkeren van het transport uit Griekenland. Ja, Heer, als we de nood zien op Lesbos, kan het ons verwonderen, waarom mogen wij het zo goed hebben? Waarom hebben wij zoveel zegeningen en ja, leven mensen daar onder de meest erbarmelijke omstandigheden? Heer, dat we in dat werk iets mogen doen van die beker water aan de dorstige, het kleed voor de naakte, het opzoeken van de hulpbehoevende. Heer, dat we iets van die bewogenheid allemaal kennen en dat niet afkopen, maar ja, dat gevoel dat er in Christus was, als de barmhartige Samaritaan omzien, dat het ook ons omzien is naar mensen in nood. Want Heere, wat leven we vandaag de dag in een complexe tijd, dat we ook op onze woorden moeten letten, een wereld die naar ons kijkt en ja, de problematiek die vandaag speelt, telkens horen we daar ook van in het nieuws, als een school weer berispt wordt door de overheid vanwege ja, hoe ze omziet naar homoseksualiteit en homofilie en ja, Heere, tal van vragen, problemen, zorgen. Maar Heere, dat we daar op een Bijbelse weg zoekend, biddend, wat is wijsheid? Dat u hier ook schoolleiding wijsheid geeft, maar ook als kerkenraad leiding. Want dat er een nood achter kan zitten, Heere. Wat ervaren we ook hier de gebrokenheid van deze wereld, tot in het detail, tot onze geaardheid toe. In de schepping, in al zijn veelzijdigheid. Heere, wat heeft de zonde een spoor getrokken, ook in ieder leven van ons. En wat ziet het uit? En die grote dag dat u terug zult komen op de wolken van de hemel om vrede en gerechtigheid aan te brengen. Dat op de potten en de pannen het geschreven staat, heilig voor de Heere. Zelfs op de bellen van de paarden zal uw lof verkondigd worden. Heere, doe ons uitzien naar dat Jeruzalem. Doe ons uitzien naar die grote morgen dat u terug zult komen. Dat we de goede herder, in wie we ons vertrouwen mogen stellen, dan mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heere, we zeggen u dank voor het samenkomen deze morgen of het volgen van de dienst via de livestream. Geef ons nog een goede zondag en breng ons vanavond weer bijeen rondom een geopend woord en werk zo door in het midden van de gemeente hier ter plaatse. Maar waar ook ter wereld, breidt uw koninkrijk uit, want in de veelheid van onderdanen is toch ook uw eer, uw roem besloten. Zo leggen we dit alles weer terug in uw hand. Neem weg het verkeerde. Aanvaard de dank voor al uw zegening. En hoor zo, uit genade alleen. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen. Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En dan komt weer diezelfde heilige verlegenheid. U, al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand wilt vatten, gered, verlost, wat zullen we hem vergelden, al mijn liefde. Dat is het 12e vers van Psalm 73. Ga dan heen in vrede voor hen die hier in de kerk zijn en thuis. Verheft uw harten tot God en laten we bidden om Gods zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.